Goed, het is iets over half. Dat is traditie dat we een minuut of twee, drie later beginnen ondertussen. Dus, maar wen er niet aan, wees gewoon op tijd. Hey, welkom allemaal. En fijn dat jullie er zijn. De achterste 10 banken zijn afgezet. Dus we zitten in bankje 11 tot en met 15, zeg maar. Maar dat is goed, we kunnen jullie goed bereiken zo. Nou, we hebben weer de muziekgroep bij ons. Dat is heel fijn en goed. Onze spreker, ja, die is wat meer bekend dan de vorige keren. Dominee Schonewille zal straks een verhaal houden in het middendeel. En we zullen ook een korte introductie doen. Sommige dingen zullen we wel weten, andere dingen misschien ook niet. Jullie mogen wat mij betreft ook vragen stellen. En dat allemaal rond het thema, maar daar gaan we zo misschien nog ietsjes nuanceren van de weg naar het geloof. En we zullen daar ook nog een vraag bij stellen, maar ik wil eerst graag met jullie beginnen voor deze dienst. Geen flauw idee. Ik zal één momentje wachten nog. Ik weet ook niet wat thuis te horen is of wat niet te horen is. Nou, dan geef ik jullie even meer tijd, dan doen we het andersom. Dan ga ik eerst even beginnen met een korte intro. Nou, de weg naar het geloof is... dat is niet één route. Het is niet altijd hetzelfde. Het is ook niet één weg. Ik denk dat sommigen van jullie zullen niet meer als één weg zien, maar zien het als een doolhof, een labyrint. Je hebt veel vragen. Je krijgt ook veel antwoorden die je weer moet filteren. En zo is eigenlijk je route naar het geloof. En velen van ons zijn al christelijk opgevoed. Dus dan heb je al een bepaalde voeding, iets meegekregen. Maar dan nog wil het niet zeggen dat het altijd makkelijk is. Dat je altijd maar de makkelijke keuze kunt maken en de goede keuzes zult maken. Ja, dat heeft allemaal te maken met de weg die we bewandelen. En dat is een individuele weg, maar we mogen het ook samen doen. Daarom is het ook fijn dat er zoveel jongeren zijn. Nou ja, wat is er nou handig als je een bepaalde route moet uitstippelen? Ik ga het toch één keer weer proberen. Wat heb je nodig? Wat kun je gebruiken? Wat is handig? Zijn er mensen dit jaar misschien... op vakantie geweest en heb je ook met de routes te maken natuurlijk. Wat wordt er dan gebruikt? Als vader en moeder voor in de auto zitten, gaat het altijd fantastisch. Moeder die leest... Ja? Een kaart. Goed, kijk, dat is nog ouderwets vakantie gaan. Heel goed. En jouw ouders een beetje kennen, dan gaat het in goede harmonie. Je moeder zit ernaast en die vertelt je vader precies wat hij moet doen. En dan kom je op de juiste plek, toch? Bijna. Heel goed. Nou ja... Goed, oké. Maar goed, dat is een stukje kaart, navigatie, route. En daar zal de dominee zometeen ook zeker in zijn verhaal op terugkomen. En wat je natuurlijk ook hebt is, de meeste van jullie zijn 12 geweest. Die leeftijdscategorie en daarboven. Nou, als je onder de 12 zit, dan heb je natuurlijk die periode dat je wordt... er wordt uit de Bijbel gelezen thuis. Er worden dingen verteld. Je gaat naar de kerk. Je gaat naar club. Later ook naar catechisatie. Dat zijn allemaal dingen die je meekrijgt. En tot die leeftijd neem je het eigenlijk aan. Het is zo. En ook in de Bijbel staat, hè, geloven als een kind. Ja, dat is heel belangrijk. Dat is goed. Zo zouden we het eigenlijk ook als volwassenen moeten doen. Hè, het is zo. Het is zo wat er verteld wordt. Maar dan word je 12 tot 18 in die leeftijdsperiode. Krijg je heel veel vragen. Wat merk ik dan van God? Loop ik wel de juiste route? Doe ik wel de juiste dingen? En zo zijn er nog veel meer. Je gaat een soort route voor jezelf creëren. En misschien in die periode al en anders daarna, na je 18e, dan kies je op een gegeven moment. En dat kan zijn op je 18e, dat kan zijn op je 16e, maar dat kan ook voor sommige mensen op hun 53ste zijn. Ja, dan kies je op een moment, ik wil verder met God. Ja, en in het hele negatieve geval, doe je dat niet. En dan hopelijk kom je later nog op terug. Maar dat heeft allemaal te maken met dingen die je meemaakt, die je hoort. Maar doe het ook niet passief. Je hebt wel dingen nodig. Je hebt een kaart nodig. Je hebt navigatie nodig. En dat hebben we van God gekregen. En ik hoor ondertussen dat ik in alle rust kan beginnen in gebed met jullie. En dan zullen we zometeen een startgesprek doen met de dominee. Heere God, trouwe Vader in de hemel, ook deze middag starten we deze bijeenkomst weer in gebed. Allereerst in dank. Dank dat we hier mogen zijn, dat we met zoveel jongeren hier ook mogen zijn. Dank dat we rondom uw woord samen mogen komen, dat we ook mogen zingen, uw grote naam lof toezingen. En Heere, wilt u dan ook ervoor zorgen dat we niet alleen horen, maar dat we het ook meenemen in ons leven, dat we de dingen die we horen, dat we het in de praktijk kunnen brengen voor onszelf, maar er ook zeker voor onze naasten. Heere, wilt u ook bij degene zijn die er niet mochten zijn, om welke reden dan ook. Soms zijn er vervelende omstandigheden, soms ook blijde omstandigheden. Heere, wilt u ook voor hen zorgen, waar ze ook mogen zijn, maar wilt u ook zeker zijn bij degene die misschien thuis meekijken, meeluisteren. Wilt u ook hun harten vullen met de boodschap die ze vandaag weer mogen gaan horen. Heere, dit alles bidden en vragen we u in Jezus' naam alleen. We gaan eerst niet alleen luisteren, maar ook meezingen met de muziekgroep.
Het eerste nummer, we zijn hier bij elkaar om de koning te ontmoeten. Kom lekker staan, dan gaan we met elkaar onze hemelse vader ontmoeten.
We zijn hier bij elkaar.
Een wat nieuwer lied, opwekking 847. En als je hem kent, zing mee. En anders dan leer je hem kennen vanavond.
Ik
Goed, dan gaan we verder. Er zijn even twee dingen. En als Niels even mee wil beameren, dan allereerst. Jullie zijn daar misschien gewend aan en anderen ook weer niet. Maar er is een nummer waar jullie naar kunnen appen. Ja, dat komt dan bij Henk terecht, die zit hier voorin. En daar kun je vragen op stellen, je opmerkingen over maken. En dan als we straks helemaal aan het eind terug gaan komen op wat er gezegd is in het middendeel. Dan worden je vragen meegenomen. Je mag ze ook dan ter plekke stellen hoor, geen probleem. Maar vaak is het makkelijker om het even te appen. En nu wil ik even eigenlijk een momentje dat je gewoon voor jezelf eens even nadenkt. Wat heb jij nodig op weg naar God? Voor jou persoonlijk, wat heb jij nodig? En misschien dat we daarna wat dingen eruit kunnen halen uit wat dominee Schonewiller gaat vertellen daarna voor jezelf. Ga er eens naar zoeken. Wat heb jij nodig? Denk daar eens even rustig over na. Nou, misschien als er iemand is van jullie die niet iets heeft kunnen verzinnen, vraag het zomaar eens aan degene die naast je zit. Heb jij wel iets verzonnen? Kun jij wel op iets komen? Maar ik denk dat de meesten van jullie zich wel iets hebben in kunnen denken. Goed, dan gaan we nu verder. En we gaan eigenlijk het blokje even doen waarin we de spreker introduceren. Dus dominee Schonewiller, die mag naar voren komen.
En ik ga daar zitten. Heel goed. Kijk eens, dat doet me denken aan een keer dat we hier ook waren. Toen was het hier ook wel gevuld, toen we hier op beroep kwamen. En toen vertelde ik volgens mij ook al een heleboel dingen over mezelf. Zou ik nog iets nieuws kunnen vertellen?
Ja, ik weet niet hoeveel van deze erbij waren. Ik denk misschien niet zo heel veel.
Nee.
Maar graag. Wie is Emiel Schonewiller?
Ja, wie is Emiel Schonewiller? Ja, want een paar weken geleden kwam Janiek naar me toe. En die zei van, hey Do. Zo noemt ze mij altijd als ze even appt. Hey Do. Jong ochtend, die heeft bepaalde jongerenbijeenkomsten. Wil jij daar ook een keer komen? Maar niet als de dominee, maar als Emiel. Als Emiel? Ja, dus gewoon dat je iets vertelt van hoe het nou is gekomen dat je dominee bent geworden, hoe het nou is gekomen dat je dat geloof belangrijk werd voor je. En dat vond ik eigenlijk wel een heel mooi idee. Want dat doe je niet zo vaak natuurlijk tijdens een kerkdienst. Dat is ook niet zozeer de bedoeling van een kerkdienst. Hè. Dan spreek je natuurlijk vaak over de Bijbel uitleggen. En dan wil je juist het over iemand anders hebben, over de Heer Jezus bij uitstek. Maar ik denk op zo'n bijeenkomst als deze is dat best een keer mooi om te doen. En nou, wie ben ik? Emiel. Ja, ik heb eigenlijk twee namen. Mijn voornamen zijn Koert, Emiel. Koert, dat is de naam van mijn opa, die niet meer leeft. Dat was de verbinding met het voorgeslacht. Een hele gelovige opa had ik. En Emiel, nou, dat kwam gewoon uit de lucht vallen. Mijn ouders die waren best modern in hun namen. Toen ze zeiden van dat ik Emiel heette, de vierde in de rij, ik ben de jongste thuis. Toen zeiden mijn opa en oma en de opa en oma's, hoe kom je daar nou bij? Emiel, Edith heette mijn zus, Imgit heette een ander, André. Dat was best modern in die tijd. Dus eigenlijk onze roepnamen die zijn niet vernoemd, maar in de doopnaam zit wel een vernoeming. En ik geef wel een beetje weer uit wat voor gezin ik kom. Aan de ene kant de verbinding met de traditie, hè, het voorgeslacht. En tegelijk waren mijn ouders ook weer toch wel moderne mensen. Mensen die ook gewoon midden in het leven stonden. Zo ben ik eigenlijk ook wel opgevoed. Dus ook in de traditie van het geloof, heel intens. Ook echt gelovige ouders, maar tegelijk ook wel midden in deze wereld staand en ook tegelijk niet wereldvreemd. Nou, uiteindelijk, ik ga natuurlijk straks wat vertellen over mijn levensweg komen tot geloof. Daarin vertel ik wat over mijn kindertijd, over mijn jongere tijd, mijn jongvolwassen tijd. Ook de tijd dat ik een gezin mocht vormen. Maar nu bij de intro, kort, het is niet nieuw voor jullie, we hebben twee jongens. En we hebben er ook een meisje bij, Joelle, sinds kort, bij de oudste zoon. En daar zijn we ook heel blij mee. Ik wil het even daarbij houden. Want ik ga nog genoeg vertellen over mezelf. Ja, maar vraag
ja,
wat.
Ja, zeker. Ja. Zo makkelijk komt u er niet vanaf.
Nee.
Wat doet u als u vrij bent?
Wat doe ik als ik vrij ben? Nou, corona heeft wel een beetje wat verstoord bij mij. Ik was daarvoor altijd heel actief aan het sporten. Ik deed dynamic tennis. Dat is indoor tennis. Geweldig leuk. En ik kan het ook hier doen. Het zit in Veenendaal. En ik heb wel een keer verteld, dat zeg ik altijd heel trots, dat ik zelfs een keer samen met een vriend van mij dubbel kampioen van Gelderland ben geweest. Maar dat zegt waarschijnlijk meer over dat de sport heel klein is. Een heel kleine sport. Dan dat wij zo goed zijn. Maar maakt ook niet uit. We hebben heel veel plezier in dat indoor tennis. Maar door corona en ook het nou ochtend moet ik eigenlijk weer een nieuwe club vinden. Dus dat is eigenlijk iets wat ik graag doe. En nu ben ik een beetje passief aan het sporten. Dus dat houdt in, als ik vrije tijd heb, dan hou ik er heel erg van. Ja, schrik niet om lekker te schaken. Chess.com. Dat vind ik fantastisch. Dan schaak je tegen iemand uit Israël. Dan schaak je tegen iemand uit de Verenigde Staten. En ik dacht, had ik dat vroeger maar. Dan was ik vast misschien een stukje beter in schaken geworden dan nu. Maar dat vind ik, heb ik altijd heel mooi gevonden. Schaakspel. Dat is ook sport. Maar dat is wel sport. Sport is eigenlijk wel iets wat voor mij altijd belangrijk is. Waar ik plezier uit haal. Maar niet uit hardrennen. Want dat doet mijn vrouw geregeld. Heb ik een jaar volgehouden samen met Margeet. Maar ik vind het wel gezellig om met haar te lopen. Maar ik vind eigenlijk wandelen leuker. Maar dat doet me veel te veel pijn. Dus hardrennen, man. Dus ik heb liever een balletje. Ik wil een bal achterna. Heb ik altijd gevoetbald. En voetbal is mijn eerste nummer 1 sport. Maar dat kan ik beter niet meer doen. Maar dynamic tennis, ook geweldig. Ja. Dus dat is eigenlijk iets van vrije tijd. Als ik niet met mijn werk en met boeken bezig ben. Want dat is natuurlijk uiteindelijk ook wel best een belangrijk onderdeel van mijn leven.
Ja. En waarom is sporten dan belangrijk?
Nou, sport is belangrijk omdat ik, omdat het me ontspant. Kan je lekker afreageren. Met schaken iets minder. Maar wel lekker als je tegen een balletje aan slaat of trapt. Dus en even lekker andere gedachten. Dat doet schaken wel. Je bent even lekker gefocust over het oplossen van een probleem. Ja, dat vind ik gewoon lekker. Gewoon even, dat geeft even rust. Ja.
En betekent het, u bent nu dominee, betekent dat dat uw weg dan altijd maar recht en gemakkelijk is geweest? Want u wist al vrij vroeg misschien, ik word dominee, of juist ook weer niet. Maar is dat dan anders voor mensen die geen dominee worden of zijn?
Nou, daar ga ik zo meteen wat over vertellen. Want anders ga ik dingen herhalen. Maar dat is een goede vraag inderdaad. Maar de belangrijkste is veel meer van hè, hoe is je weggegaan tot het geloof en niet uiteindelijk van of je nou dominee wordt of niet. Want dat is gewoon een bepaalde weg die God je stuurt, waar God je in roept. Maar daar zit niet meer of minder in. Hè? Ook jij en ik, zijn allemaal geroepen om God te dienen. En dat maakt niet uit in welke hoedanigheid. Maar die eerste vraag is nog veel belangrijker. Hè, van hoe kom je zover om God te dienen? Wat hebben we daarvoor nodig? Wat heb jij daar nou voor nodig om op weg met God te gaan? Wat heb je daarvoor nodig?
Ja. Ik vind het een hele mooie om mee af te sluiten. Dat is ook de vraag die net gesteld is. Ja. Nou, dan gaan we nu luisteren naar het volgende muziekblokje eerst.
Ik kan me daar weer gaan zitten. Ja.
Nou, we gaan juichen, jongens. Ik wil juichen voor u, mijn Heer. Ik hoop dat jullie hem kennen. Want volgens mij was de... Jij kende hem niet, hè? Nee, hij was voor mij heel bekend. Maar ik hoop dat jullie hem ook kennen. Kun je lekker meezingen.
Oh. van mijn schepping zingt zijn lied opnieuw. O mijn ziel, zing je lied naar de hemel. Juich als het engelen leger, zingt zijn lied opnieuw.
Goed. Nou, nog twee dingen. Niels, als je nog even het telefoonnummer een keer wil laten zien. Want tijdens het spreken kunnen er soms vragen naar boven komen. En dan kun je ze maar beter gelijk even doorappen. Dan kunnen we daarna even op terugkomen. En ik zei twee dingen. Ik ben er één vergeten. Oh ja. En we zijn natuurlijk, we hebben de vraag straks gesteld gekregen. Hè, van wat heb jij nodig? En we zijn met z'n allen, zijn we gemeente, met z'n allen zijn we christenen. Wellicht heb je ook dezelfde vraag gesteld, maar we gaan ook in ieder geval even luisteren naar wat dominee Schone willen in zijn verhaal ons daarin kan helpen. Ja.
En misschien dat ook nog even die eerste plaat, hè, die zeg maar ook als een soort flyer werd getoond, of dat ook nog even in beeld kan komen. Hè, dat we even goed ook zien van wat was nou precies ook eigenlijk de titel... Emiel Schone willen over mijn weg naar het geloof. Over mijn weg naar het geloof. Daar gaan we het over hebben, inderdaad. Van de weg naar geloven. En tegelijk, die zin, die is bedacht bijvoorbeeld door Yannick, door zeg maar de mensen van Jonge Ochten. En tegelijk wil ik heel graag zeggen van, ik ben natuurlijk niet eerst moslim geweest. Het is niet op een bepaald moment dat geloof in mijn leven kwam. Het was er eigenlijk altijd al, zou je kunnen zeggen. Ik ben ermee opgevoed, opgegroeid. Dus je zou kunnen zeggen, het is vooral eigenlijk Gods weg met mij. Want mijn geloof, ja tuurlijk, er is op een bepaald moment een antwoord gekomen naar God toe. Maar ik zou eigenlijk vooral eigenlijk dat willen benadrukken. God is, die gaat een bepaalde weg met mensen ook in mijn leven... En op een bepaald moment mocht ik komen ook tot het dienen van God. Maar wat heb je daar nu voor nodig? Hoe kom je nu eigenlijk tot dat punt dat je op een bepaald moment zegt... ja, ik wil ook God dienen, ik wil ook God volgen. En dan gaat het niet om als dominee of zo, maar gewoon in je leven. En wat zou je daar nu eigenlijk voor nodig hebben? Wanneer zou jij zo'n keuze maken om God te dienen? En ik wil er eigenlijk gewoon eens vragen. Jullie hebben erover nagedacht. Maar toen ik ook net bij aanvang zo even een gesprekje had, zei ze, nou, Emiel, dominee, moet niet helemaal op dezelfde manier gaan als met een preek, hè? Dat je alleen maar aan het woord bent, maar elkaar een beetje meeneemt. En dat wil ik ook graag doen, maar wie durft dat te zeggen? Misschien ben je er nog mee bezig, maar wanneer zou jij nu volhouden om te geloven, als je zegt van nou, geloof is heeft een plek in mijn leven, maar dit heb ik eigenlijk nodig om te blijven geloven. Maar ook als geloof op dit moment misschien helemaal niet veel zegt, je bent er wel mee opgegroeid, maar je bent misschien wel een beetje van de weg af. Dat je zegt van nou, dat heb ik nou nodig in mijn leven, dat ik God ga dienen. Wie zou iets kunnen noemen? Wat zou jij nou nodig hebben? Wat zou jij nou graag willen, waardoor er op een bepaald moment dat jij zegt, ja, dan zou ik God gaan volgen. Wie zou daar eens iets in durven zeggen? Is het dan nog een vraag die nog een beetje in je hoofd moet rondgaan? Maar wanneer zou jij God gaan volgen? Nou, denk er nog eens over na. Ik ga vertellen hoe het bij mij is gekomen. Ik zei, ik groeide inderdaad op in een christelijk gezin. Ik had gelovige grootouders aan beide kanten. En ik had ook echt gelovige ouders. Die mij op een liefdevolle manier ook vertelden over de Bijbelse geschiedenis. Die mij ook deden opgroeien met de kerk. En ik was gewend om van jongs af aan... twee keer naar de kerk te gaan. En dat was ook wel in een bijzondere gemeente. Een gemeente, dat was een bijzondere, buitengewone wijkgemeente. En die had ook best wel een bepaald, nou, behoorlijk traditioneel karakter. Wat bedoel ik daarmee? De mensen die droegen veel hoedjes in die tijd. En ook rokken werden gedragen. En daar groeide ik eigenlijk op. Daar groeide ons gezin op. En tegelijk waren wij daar ook best wel een beetje modern in, een modern gezin. Want al mijn zussen, die droegen niet, ik had er twee, die droegen niet altijd een hoedje. En een rok was bij ons ook niet het enige kledingstuk. Maar wij groeiden daar wel op, in een wat meer traditionele gemeente waar ik ook uit ben gekomen, Apeldoorn. Het is nu nog weer wat anders, die hervormde gemeente, als toen. Toen was dat wel een bijzonder groepje. Maar nogmaals, ik groeide er dus echt mee op. Twee keer naar de kerk, de Bijbelverhalen werden gelezen en een gelovige vader en moeder. Ja, wat bewerkte dat in mijn leven? Nou, ik wil allereerst iets vertellen. Dat bewerkte in mijn leven dat ik dus omringd werd inderdaad door gelovige mensen. En dat ik dat op een bepaald moment ook in mijn leven, en dat is eigenlijk het eerste wat ik toch wil zeggen over geloof, dat ik het op een bepaald moment ook ging ervaren dat God ook echt bestond. Oh, wat bedoel je dan? Dat is het eerste waar ik over wil spreken, over ervaring. En daarom vroeg ik ook, wat heb jij nu nodig om te gaan geloven? En ik kan me heel goed voorstellen dat iemand zegt, nou, ik wil God ervaren in mijn leven. En als ik ervaar dat hij de levende is, dan ga ik hem volgen, dan ga ik hem dienen. Nou, als een jong kindje, als een jongen van 5 jaar ongeveer, was ik inderdaad iemand die al jong ervoer dat God bestond. En dat had te maken eigenlijk met moeilijkheden die er waren in het gezin. Oh, wat dan? Nou, mijn vader die was werkzaam bij de krijgsmacht. Hij was commandant bij de koninklijke marechaussee. Hij was vaak betrokken ook bij situaties daar waar het heel spannend eraan toe ging. En als je denkt dat ik in 1970 geboren ben en dat ik zeg dat ik vanaf 5 jaar heb ervaren dat God er is, vanaf 5 jaar... dan denk je misschien, de mensen die een beetje de geschiedenis kennen van Nederland, die denken misschien bij 1975, maar ook bij 1977 aan de treinkapingen. We hebben de treinkapingen gehad toen en ook een kaping van een school en van de Molukkers, die ook wilden opkomen voor, ja, tegen het onrecht wat hun was aangedaan. En mijn vader was daarbij betrokken als commandant. Ik was de jongste van het gezin, we hadden televisie en ik kreeg daar al heel veel beelden van mee. Als je de jongste, dan zie je vaak een heleboel wat je eigenlijk nog niet moet zien. En bij die treinkapingen kwamen ook mensen om. Er zijn mensen ook doodgeschoten. En als kind werd ik toen al jong geconfronteerd met sterven. En wat gebeurde er? Ik kreeg nachtmerries. Ik Ik weet niet of jij dat hebt gehad, nachtmerries. Ik heb heel erg last van nachtmerries gehad in mijn leven. En wel zo dat ik zo bang werd dat ik dacht dat ik zou sterven. En dat heeft wel een aantal jaren geduurd. Dus eigenlijk elke nacht kon ik niet slapen. Elke nacht was ik bang. Dat had te maken met, ja, toch denk ik, die angsten rondom die treinkaping. Komt mijn vader wel terug? Ook in de jaren 80, toen ook Beatrix koningin werd, ook zo'nzelfde situatie waar mijn vader bij betrokken was, in Amsterdam, grote rellen. Nou, dat heeft mij als kind, daar was ik bang van. Ik werd geconfronteerd met nood en ellende. Maar die nachtmerries, die legden zo'n stempel op mijn leven, dat ik inderdaad slecht sliep, dat ik echt bang was dat ik zou sterven. En dat waren mijn eerste ervaringen, ook met het zoeken van God. In die angsten ben ik God gaan zoeken. In die angsten kon ik eigenlijk, ja, vooral en niet anders dan bidden tot hem. O Heere God, help mij. Heere God, ik ben zo bang. Ik ben zo bang, zelfs met mijn ogen open kon ik nachtmerries hebben. Heel apart. Maar in die tijd heb ik God een gelofte gedaan. Want ik wilde zo graag van mijn angsten af. Toen heb ik tegen God gezegd, Heere God, ik wil niet sterven. Ik ga, nou, om het zomaar te zeggen, hoe je als kind gaat zeggen, ik ga dood van de angst. Maar Heere God, als u mij laat leven, als u mij de angsten afneemt, u hebt toch niks aan mij dat ik dood ben? U hebt ook niks aan mij als ik allemaal angsten heb in mijn leven? Als u mij laat leven en mijn angsten verdwijnen, zal ik later mijn leven geven aan u. Vanaf 5, 6, 7 jaar heb ik dat gebeden. En dan deed ik een gelofte aan de Heere God. Een gelofte aan de Heere God. Nu wil ik tegen jou zeggen, daar moet je wel mee oppassen, hè, om geloften te doen aan God. Je kan beter niks beloven en dingen doen voor God en voor zijn dienst, uit liefde, dan dat je hem heel veel belooft en het niet doet. Maar ik heb dat jong wel gedaan. Ik heb een gelofte aan God gegeven van, ik geef later mijn leven aan u. En u mag mij gebruiken, wat dat ook zal zijn. Ik heb niet gezegd dat ik word dominee, maar u mag mij gebruiken. Nou, toen stempelde dat inderdaad wel die kinderjaren van mij. Was ik best wel een jongen die veel met de Bijbel bezig was. Ik had ook dat ik in de Bijbel, ook vaak de Bijbel, ook zo las dat het ook echt voor mij bedoeld was. Soms verlang ik nog wel eens terug naar die tijd dat ik zo kinderlijk de Bijbel kon lezen. Als ik een psalm las, dan dacht ik echt, het gaat over mij. Als het ging over de goede herder en dat schaapje, dat was ik. En elke keer, heel vaak, mocht ik daar wat aan hebben. Ervaring. Ik ervoer dat God er was. Ik zei, dat is het eerste waar ik over wil spreken. Toen ik in de puberteit kwam, toen raakte mijn leven op afstand van God. Ik ging naar de middelbare school. Ik ging niet naar een bijzondere christelijke school. Niet naar een reformatorische, dat zeker niet. Maar ook eigenlijk nog niet eens naar een hele bijzondere christelijke school, zoals bijvoorbeeld de Ichters is in Veenendaal, waar jullie op hebben gezeten. Maar ik zat meer op een, ja, christelijke school met naam. Met de zeden wel in, maar eigenlijk was ik de enige in de klas die naar de kerk ging. En bij regelmaat ging het er wel over, hè, van wie gaat van jullie gaat naar de kerk. En ik stak wel eens mijn hand op, maar dan voelde ik me eigenlijk best wel rot. Dat ik dacht van, ja, sta ik hier. En ik wil ook graag erbij horen. En ja, wat vinden anderen er eigenlijk van, hè, dat ik geloof en naar de kerk ga. En ik kreeg ook allemaal vrienden die eigenlijk niet gelovig waren. Ik was gek op voetbal, dus ook een grote vriendengroep kreeg ik rondom de voetbal. En meer kwam ik eigenlijk, werd ik wat losgeweekt van God en van het geloof. Dat kwam niet door God, want ik was niet teleurgesteld in hem. Ik ben nooit teleurgesteld geweest in God, als ik daaraan terugdenk. Maar het had meer te maken met de zuigkracht. Het leek als een heleboel dingen van, nou, uitgaan en drinken, verkering, seksualiteit. Dat je dacht van een heleboel dingen, ja, wat de Heere God in zijn woord zegt, dat lijkt eigenlijk wel een beetje mijn geluk in de weg te staan. En ik merkte, hè, dat ik steeds meer eigenlijk, ja, wat losgetrokken werd van God. Dat mijn weg eigenlijk niet meer ging met God. En ik heb zelfs op het punt gestaan op een bepaald moment om mezelf voor te bereiden om tegen mijn ouders te zeggen, pa, ma, ik stop ermee. Ik stop ermee en niet nogmaals omdat ik in God teleurgesteld ben. Maar ik stop ermee omdat ik gewoon, ja, eigenlijk best wel gelukkig ben zonder God. En ik heb fijne vrienden. En wie weet krijg ik straks een meisje. En die heeft niks met God. Nou, dan kan het ook best zijn dat ik er ook mee stop. En daar zat ik echt aan te denken. En ik wilde mijn ouders geen verdriet doen, want ik wist dat dat heel veel verdriet zou doen. Maar uiteindelijk was ik daar wel mee bezig. Maar toen kom ik weer terug op ervaring. Toen op een bepaald moment, dat wil ik ook graag vertellen. Toen was ik een weekend weg geweest. Met vrienden was ik uit geweest. En op een bepaald moment was ik dus een weekend weg geweest en ik reed terug met de auto. Dat was op maandag en ik reed met de auto van mijn ouders. Ik had nog zelf geen auto, maar ik had wel net mijn rijbewijs. En ik had echt een weekend gehad met mijn vrienden, niet naar de kerk. En me steeds meer losmakend van God. Maar toen op een bepaald moment, toen dacht ik van nou, ik stop er eens even lekker. Jullie hebben nu natuurlijk je smartphone, hè, die doe je in de USB-stick. Je doet de Apple CarPlay aan. Nou, in die tijd was dat niet zo. Hè, dat werkte met bandjes. Dus dan had je nog de bandjestijd. En ik dacht, nou, ik doe even lekker een bandje in van mezelf. Lekker naar huis, fijn weekend gehad. En ik denk, ik doe er een bandje in met housemuziek. En dat was in die tijd, 1988, 90 was de opkomst van housemuziek. En dus ik denk, doe dat bandje erin en pats, ging dat bandje lopen en de muziek die ging klinken. Maar terwijl ik dacht dat het een bandje was, hè, van mijzelf, met housemuziek, was het een bandje van mijn ouders. Want het was notabene toch de auto ook van mijn ouders. En het was een bandje met kerkmuziek. En wat hoorde ik? Ik hoorde dat eigenlijk de kerk zong, dus met geestelijke muziek. En wat hoorde ik? Ik hoorde... de kerk hoorde ik een psalm zingen, de kerkmensen. En zij zongen deze psalm. En misschien ken je dat wel, als je ook wel eens 's avonds in de kerk komt. En sommigen van jullie komen één keer in de kerk, sommigen komen twee keer, sommigen komen alleen 's avonds. Maar als je ook 's avonds komt, dan hoor je dat vaak wel. Als de geloofsblijdenis heeft geklonken, dan klinkt die psalm vaak. Want terwijl ik dacht dat ik housemuziek zou gaan horen, hoorde ik dit. Hoorde ik de kerk zingen. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. En ik hoorde die klanken en ik hoorde die woorden. En dat sloeg bij mij in als een bom. Ik kan dat niet verklaren waarom dat zo was. Maar het sloeg bij mij in als een bom. Ik had het al veel vaker gehoord. Ik kende die woorden door en door, want ik was twee keer naar de kerk gegaan altijd. En ik wist ook die woorden. Ik vond het altijd wel een krachtige belijdenis nadat je het geloof had beleden. Maar toen opeens hoorde ik dat als ware de kerkmensen zeiden, we hebben een God die ons geleidt tot de dood toe, ja zelfs over de dood heen. En ik hoorde daar niet bij op dat moment. Ik hoorde als het ware dus de kerkmensen zingen, we hebben een God die leeft, een God die ons begeleidt, die ons geluk geeft, die ons liefde geeft tot de dood en over de dood heen. En toen dacht ik, Emiel... En jij hebt dat niet. En ik voelde opeens een leegte in me. Ik kan het niet anders zeggen. Daarvoor voelde ik me helemaal niet leeg. Ik voelde me fijn, ik had een fijn weekend gehad. Maar op dat moment merkte ik opeens wat ik miste. Dat er een God was die, of in ieder geval, dat ik mijn best deed om mij los te maken van een God die voor mij zorgt. En dat ik eigenlijk de liefde van God die ik als kind wel heb ervaren, dat ik dat enorm miste. En tegelijk ervoer ik de onvoorwaardelijke liefde van God in die auto. Ik kan het niet anders zeggen. Dat voor mij een stilstaan werd. Dat God mij stilzette. En de tranen die biggelden me over mijn wangen. Ik dacht van waarom gebeurt me dit nou, Heere God? Ik doe mijn best om mij los te maken van u. Ik doe mijn best eigenlijk om zo te leven eigenlijk wat u niet wil. En dan gaat u mij zo stilzetten. Gaat u mij zo mijn hart openbreken, gaat u zo zeggen van mijn kind, dit mis je. En tegelijk voelde ik als het ware de omhelzing van God. Ja, jongens, meiden, vanaf dat moment kon ik niet meer anders dan in mijn leven beginnen te spreken over God. Ik kon mijn mond niet meer houden. En ik begon ook naar mijn vrienden, die dus niet gelovig waren, te vertellen wat mij overkomen was. Ik begon te vertellen dat er een God is die echt leeft en dat hij dat heeft laten merken in mijn leven. En die vrienden keken me natuurlijk zo aan met zulke ogen. Die denken, wat krijgen we nou dan? Die Emiel, die is die wel helemaal oké. Maar ik kon mijn mond niet meer houden. Maar dit is eigenlijk even tot zover wat ik wil vertellen over het stukje ervaring. Wij willen vaak God ervaren in het leven. Ik snap heel goed Het gevaar van die ervaringen die ik vertel, is dat er natuurlijk mensen nu kunnen zijn die zeggen van, oké, ik wil ook wel in God geloven als ik zulke ervaringen heb. En ik snap heel goed dat iets is, als je zegt, ik heb dat nog nooit gehad, dat je misschien wel zegt van, ja, dan wacht ik maar af tot er ook een bepaalde ervaring in mijn leven komt. En tot die tijd leef ik maar lekker door. Dat snap ik heel goed. Ervaring, wat zou ik erover zeggen? Ervaringen zijn heel belangrijk in ons leven. Wat heb jij nodig om te geloven in God? Ik zou zeggen, ik geloof dat, ook al konden jullie dat net niet zeggen, ik geloof dat ervaring daar een belangrijk woord in is. Dat je op een bepaald moment ervaart dat hij er is. Maar ik zou wel tegen jullie willen zeggen, ervaring is tegelijk wel een vrucht van iets. Een vrucht van Gods werk in je, zeker. Maar tegelijk is het iets waar wij in ons leven, wat we niet moeten gelijkstellen aan geloven. Sommigen die zeggen, ik heb niks ervaren, ik heb niks geloofd in mijn, of ik voel niks in mijn leven. En dat ze daarom bijvoorbeeld denken dat ze niet kunnen geloven. En daarom wil ik met jullie over een tweede punt spreken, en dat is openbaring. Openbaring, waar gaat het dan over? Ik heb net gesproken over ervaring, die voor mij heel belangrijk zijn om de weg van God te gaan. Maar tegelijk wil ik nu als tweede spreken over openbaring. Wat bedoel ik daarmee? Met openbaring bedoel ik dit. Wat heb ik nodig om te geloven? Ervaring, zeker. Maar wat heb ik ook echt nodig om te geloven? Dat is de openbaring van God zelf. Toen ik die ervaring had meegemaakt dat God me zo had stilgezet, zijn liefde had getoond, heb ik heel vaak gedacht van, ja, wanneer ben ik nu eigenlijk tot geloof gekomen? Ja, toen ik die ervaring meemaakte in die auto. Maar later leerde ik meer over mezelf. Toen dacht ik, nee, dat is niet het moment geweest. Het is vooral dat moment geweest dat mijn moeder met mij bezig was al met de Bijbel. Het is een moment geweest dat mijn opa en oma mij het woord voorhielden. Het is een moment geweest dat de dominee ging preken, want ik had ook in die tijd gelukkig een dominee in mijn jonge jaren die ook begrijpelijk kon preken, die als het ware in mijn leven al wel zaadjes plantte, mijn ouders in de eerste plaats, maar ook de kerk, de jeugdwerkleiders, waardoor ook de openbaring, dat is Gods woord, voor mij als het ware vooral hetgene was wat mijn geloof versterkte. En ik wil daar ook een voorbeeld van geven. Toen ik dus tot stilstand werd gebracht, hè, dat ik zou stoppen, hè, met dat leven zonder God, toen zat ik wel met mezelf in de knoop. Wil God mij nog wel gebruiken? Ik heb toch ook echt een periode geleefd zonder hem. Kan het nog wel? Mag ik dat nog wel? In die tijd was het fijn dat ik een aantal mensen kende die mij weer terugbrachten bij die openbaring, het woord van God. In die tijd, misschien ken je hem, sommigen kennen hem, jongeren zullen hem wat minder kennen. Maar in die tijd had je bijvoorbeeld Nol Esmeijer, die hield avonden op zaterdagavond met jongeren. En die ging de Bijbel ook uitleggen aan jongeren. En ik weet wel dat ik ook zijn contact zocht toen ik die ervaring had meegemaakt dat God me had stilgezet. Maar dat ik tegelijk dacht, ja, maar hoe kan God mij nou gebruiken? Mijn leven is nog zo niet in overeenstemming met God. En dat we samen met elkaar op de knieën zijn gegaan. En dat hij mij met mij de Bijbel opende. En hij opende met mij de Bijbel in 1 Johannes 1. En dat is ook een gedeelte wat ik nu met jullie wil lezen. 1 Johannes 1. En daar gaat het in het bijzonder ook over wie God is. Pak het erbij. Voor mij is dat een van de belangrijkste stukken in de Bijbel die mij enorm hebben geholpen in mijn geloof in God. 1 Johannes 1. En dat zijn deze woorden. Toen ik zo worstelde van kan ik nog wel God dienen? Als ik zo ook, nou zeg maar, ontrouw ben geweest. Toen las hij deze woorden met mij. Dat is een stukje dat gaat over de zonden belijden. Daar staat, als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dus wat staat hier? Hier staat, en dat deed die evangelistus met mij, die zei van, Emiel, jij bent inderdaad bij het geloof opgevoed. En in een bepaalde periode ben jij van hem losgeraakt. En jij vindt het moeilijk om nu eigenlijk ook echt houvast te vinden in je geloof. Want je zoekt als het ware naar houvast, je zoekt naar een richting. En toen ging hij met mij bidden en toen zei hij, Emiel, luister nou wat hier staat. Indien wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeeft en reinigt van alle ongerechtigheid. En dat was voor mij een nieuwe ervaring. Nog zo weer anders dan die ervaring in die auto. Dat ik echt mocht weten, op grond van het woord van God, er is ook voor mij een nieuw leven mogelijk. Ik mag op weg gaan met God, want zwart op wit staat er, dat hij ook mij wil vergeven, dat hij mijn zonde weg wil doen en dat ik ook een kind van hem mag zijn. Dus dat gaf mij nog veel meer houvast. En dat wil ik ook eigenlijk tegen jullie zeggen. Van, als het nou gaat om geloof en ervaring, hoe werkt dat nou? Nou, geloven is vooral je vasthouden aan het woord van God. Je vasthouden aan de belofte van God. En als je dat gaat doen, dan zul je ook op een bepaald moment zul je ook ervaren dat hij er is. Maar bij mij in mijn leven was het zo dat ik op een bepaald moment inderdaad niet ging naar het leven van Gods belofte. Maar desondanks kwam hij in mijn leven om mij stil te zetten. Openbaring. Ik vind het belangrijk om dat te noemen. Als het belangrijkste wat je nodig hebt in je geloof. Dus een kompas om mee te leven. Een kompas. Kan je er steeds bij pakken. Gevoel, de ene keer ben je verdrietig en de andere keer ervaar je God niet. Maar die openbaring is belangrijk. Maar ook een derde, en ik zal ook op de tijd letten. De derde, dat is ook redenering. Wat is ook belangrijk om te geloven? Ja, ook redenering. Ook je verstand doet mee. Toen ik dus mijn mond niet kon houden om over God te vertellen, toen gebeurde het dat ik op een bepaald moment ook ging nadenken over hoe komt dat nou dat ik steeds maar weer over God wil spreken? Toen op een bepaald moment, toen herinnerde mijn moeder mij eraan, Emiel, weet jij nog wat jij als kind aan God hebt beloofd? Want dat wisten mijn ouders. Dat je je leven in dienst zou stellen van hem. Ik zei, ja, dat weet ik. Ik zei, maar dat hoe moet ik dat doen? En gelukkig werd ik daardoor geholpen door zo'n Noel Esmeijer en de dominee in die tijd, die mij ook vertelde van welke weg ik daarin zou gaan. Maar toen ben ik uiteindelijk me ook gaan verdiepen in het verstandelijke van het geloof. Ook theologie ging ik uiteindelijk studeren. En toen ging ik ook eigenlijk pas toen me echt verdiepen in de basics van het geloof. Daarvoor nam ik het eigenlijk altijd maar aan. Ik was niet iemand die van jongs af aan twijfelde over dingen. Ik was erin opgevoed. En ik ervoer dat hij er was en ik leefde ik leefde samen met dat woord van God. Maar toen ik dus theologie ging studeren, toen ging ik heel erg bezig met die vragen van, is het ook redelijk om in God te geloven? En zijn er ook redelijke argumenten in te brengen om in God te geloven? En misschien heb jij dat wel nodig, redelijke argumenten om in God te geloven. Want ook je redenering doet mee. Ervaring doet mee, openbaring is het belangrijkste, maar ook redenering. Dus elke zondag horen we het. Heb de Heere God lief met heel je hart, met heel je ziel en met heel je verstand. Ook je verstand doet mee. En toen gingen we dus in verdiepen in die theologie. Ik ga daar allemaal niet uitgebreid over spreken, maar ik zou dit willen zeggen, dat ook dat wel een hele belangrijke is om te beseffen. Om de weg met God te gaan. Het is niet onredelijk om te geloven. Ik noem maar even een voorbeeld. We leven hier in een kerk. Deze kerk is gebouwd. Deze kerk is gebouwd door een architect. Weet iemand hier wie de architect is van deze kerk? Weet iemand dat? Nee. Maar het zou natuurlijk absurd zijn als ik zeg van... deze kerk heeft geen architect. Want dat zou onzin zijn. Deze kerk heeft een architect gehad. En in die theologie ging er ook over nadenken. Dat het ook heel redelijk is om te geloven. Hoe kan het nou dat een heleboel mensen denken dat er geen God bestaat? Terwijl de aarde waarop wij wonen zoveel mooier is dan dit kerkgebouw. Op deze aarde, daar heb je de leeuw. Een prachtig dier. Je hebt de vissen in de lucht. Je hebt de vogels in de zee. Je hebt hoe jij geschapen bent. En met een bloedsomloop. Met een hart die klopt. Met een zenuwstelsel. En dat we dan zeggen, dat er dan mensen zijn die dan zeggen... Ja, maar wie is dan eigenlijk de architect van dat alles? Wie heeft dit nou alles uitgedacht? En dat er dan mensen zijn die zeggen, er is geen architect. Is dat redelijk? Dat is helemaal niet redelijk. En meer, ook in die theologiestudie, merkte ik ook dat die God waarmee ik opgroeide, die ik ervaren heb in mijn leven, waar ik van losraakte, maar hij bracht mij terug. Hij bracht mij terug bij het woord, maar die tegelijk ook aan mij leerde van Emiel, je hoeft ook niet te geloven zonder reden. Je hoeft niet te geloven zonder bewijs. Er is wel degelijk bewijs. En zoals deze kerk een architect moet hebben, omdat deze kerk er staat, bewijst dat er een architect is. Want door een knal krijg je geen mooi kerkgebouw. Daar moet iemand hebben uitgedacht. Zo krijg je ook niet door een knal een leeuw. En door een knal een mens met een bewustzijn. Nou, drie dingen. Ik hou het vandaag hierbij. Drie dingen. Ik zou het aan jou willen vragen. Vraag God in je leven dat jij ook in die drie dingen mag groeien. Vraag maar God in je leven dat jij ook hem meer mag ervaren. Want dat hebben we nodig, ervaring. Maar weet dat de Heer God de Bijbel daarvoor wil gebruiken. Als jij ook je vasthoudt aan die Bijbel, dan komt er ook een moment dat je hem gaat ervaren. En hij is zelfs zo genadig, heb je in mijn leven gezien, dat hij ook niet laat varen wat zijn hand begon. Want als kind was ik wel bezig met de Bijbel, maar zelfs toen ik hem dus een periode weg ging leggen, bleef God trouw. En daarom heb ik hem zo lief. Maar ga ook maar naar en besef ook dat je verstand doet ook mee. En betekent ook, investeren daar ook in, jongens, meiden. Dus niet alleen maar zeggen van ja, ik geloof het wel, ik geloof het niet, maar verdiep je maar eens in. Dat het ook redelijk is om te geloven dat die Bijbel een heel bijzonder boek is. Dat daar profetieën in staan die bewijzen dat Gods woord waar is tot op de dag van vandaag. Profetieën heeft hij laten uitkomen in het verleden, ook vandaag, maar tot op de toekomst. En uiteindelijk gaat het dan inderdaad om die sprong. Geloven is een sprong. Toen ik dat inderdaad meemaakte in mijn leven, toen moest ik van personeelsmanagement moest ik gaan switchen naar theologie. Nou, ik kan nu een sprong maken, maar dat was echt een sprong. Geloven is springen in de diepte. Echt. Geloven is springen in de diepte. Maar niet zonder die dingen die ik net noemde. God heeft wel iets gegeven, waardoor je wordt opgevangen. En daarom zeg ik altijd, het geloof kun je inderdaad vergelijken met een parachutist, die op een bepaald moment ook denkt van, ga ik het nou doen, ga ik het nou niet doen? En wie weet zit je wel op dat punt. Ga ik nou springen of ga ik nou niet springen? Maar op een bepaald moment springt de parachutist. En dan gaat hij pas ervaren of dat valsscherm, waar ze al heel veel over verteld hebben, waar hij onderwijs over heeft gekregen, heeft hij droog geoefend, zeg maar gewoon op het gras geoefend. Maar het komt er pas aan als je het echt doet. Dat is eigenlijk de enige manier hoe jij en ook ik toen in mijn leven ook echt hebt ervaren. En dat valsscherm van Gods beloften, het valsscherm van Gods geboden, die vangt mij op. Dus dat is eigenlijk hetgene wat ik afsluitend dus wil zeggen. Van waag die sprong eens. En hoe zou je ooit, na een christelijke opvoeding, ermee kunnen stoppen als je nog nooit de sprong hebt gemaakt? Daar moet je over nadenken. Dan, 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 Dan kan je, en als je later dan voor God staat, zegt van ja, nou, het werkte niet al. Heb jij wel eens de sprong gemaakt dan? Of heb je op een bepaald moment wel gedacht van nou, het is prima. Maar ik zou zeggen, waag die sprong eens met hem. En je zult ervaren dat we een levende God hebben. Nou, tot zover wil ik het hierbij houden. We gaan luisteren naar een heel mooi lied over dat God ons vormt en kneedt. Dat hij al aan het begin van ons leven staat. En dat hij graag wil dat jij ook en ik zijn weg gaat.
Amen.
Ja, dat is natuurlijk een heel mooi begin als je jezelf zegt elke dag weer, ik wil leven met u altijd. Als je daarmee begint en opstaat, dan kunnen er ook al hele mooie dingen gebeuren. Nou, we gaan nu verder met een aantal vragen die gesteld gaan worden. Als u er even bij zou willen komen. Allereerst even aan jullie. Is er misschien iemand die, van tevoren hebben we de vraag gesteld, wat heb jij nodig? Heb je iets gehoord in het verhaal van dominee Schoonewille van je dacht van, nou, dat had hij op dat moment nodig. En dat heb ik eigenlijk, ik ga niet vragen wat. Dus puur even steek even je hand op als je iets gehoord hebt wat jij nodig zou hebben. Ja, toch ook een aantal mensen. Ja, want een van de dingen toen ik me ook een beetje aan het inlezen was over dit thema, wat ik tegenkwam is dat 80% van de jongeren in jullie leeftijdsgroep, die heeft twijfels over het geloof. En een nog groter percentage heeft vaak vragen over het geloof. En straks gaan we hiernaast verder ook met eten. Dan kun je ook onderling dingen vragen vertellen. Maar ook onderling wordt er dus, als er twijfels zijn, wordt dat weinig geuit. Ik denk dat dat wel iets is wat we moeten doen. Wat je onderling makkelijk kan doen. Wat ook misschien laagdrempelig is, want je kent elkaar vrij goed. Maar goed, dat was een van de dingen die me ook wel opviel. En nu heeft u ook een vraag gesteld en daar kregen we niet direct een antwoord op. Ik heb natuurlijk ook wel eens met leerlingen op school, ik geef les, gesprekken. En zij geven wel eens aan, ik zou zo graag iets willen zien van God. Een teken of iets dat hij er is. Dat schoot eigenlijk gelijk bij mij te binnen. Ik denk, misschien komen ze daar wel mee. Wat zou u dan zeggen?
Nou, dan zou ik inderdaad zeggen van, dat snap ik. Want dan kom je dus bij dat eerste punt van ervaren. We willen God ervaren. En God is ook te ervaren. Maar we moeten tegelijk oppassen om de ervaring centraal te stellen. He, dus dat teken centraal te stellen. Want geloof is geen ervaring. Geloof is niet gelijk aan een teken. Geloven is, dat betekent het Hebreeuwse woord, vertrouwen. Dus vertrouwen, wat ik net zei, dat je een sprong maakt en je vertrouwt dat wat God belooft in de Bijbel waar is. En dan komt ervaring komt ook vanzelf. Ik doe vaak een voorbeeld, dus of een teken, hè, dat is ook een soort ervaring. Toch? Zo bedoel je het toch ook wel een beetje? Dat je, voor mij was dat een teken, dat ik op een bepaald moment een bandje met housemuziek dacht te kunnen luisteren. En opeens God ervoer. Zijn liefde en mijn leegte, die ik daarvoor helemaal niet, dat was voor mij een soort teken. Maar tegelijk zeg ik van, wees daar niet op uit. Wees niet daar op uit om, als het ware dan pas te zeggen dat je echt kunt geloven. Want ervaring is ook tegelijk iets heel, is ook iets moerasachtig. Want, begrijp me goed, ik ga dat niet zeggen over die ervaring, maar je had natuurlijk kunnen zeggen van, hey Emiel, was je niet toch een beetje misschien wat vermoeid van het weekend? Emiel, had je misschien niet te veel een biertje op? Heb je het niet ingebeeld? Dat kan je allemaal met ervaring. Dus zo sterk is dat helemaal niet, ervaring. Maar wat is wel sterk? Wat die evangelist met mij deed, die bracht mij bij het woord van God. Of de dominee, die bracht me bij het woord van God. Van Emiel, ook al heb jij een leven gehad die niet in overeenstemming is met God. Maar indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig. Dat hij ons al onze zonden vergeeft. Dus ook jouw verleden en die dingen die niet klopten. En daar kan ik nu nog op terugvallen. En ik kan nooit meer, ik kan niet zeggen van ja, is dat wel zo? Dan staat zwart op wit. Dus ik doe ook vaak uitleggen, zeg maar aan belijdeniscategorisanten. En dan kijken ze een beetje raar op. Ik vind het ook fijn om hier even te doen. Kijk, het is geen grap. Het lijkt natuurlijk wel gewoon een grap. Maar het is het niet. Kijk, er waren eens drie personen. De ene persoon die heette belofte. De andere persoon die heette geloof. En de derde persoon was ervaring. En die stonden met elkaar aan deze kant van de sloot. En ze hadden een loopplank om naar de andere kant van de sloot te komen. Nou, allereerst ging de belofte, de persoon die belofte heette, en die ging helemaal recht zo over de loopplank. En die kwam zo aan de andere kant van de sloot. Nou, toen stonden geloof en ervaring, die stonden daar nog. Dus toen dacht geloof, hè, want geloof richt zich op de belofte, geloof is vertrouwen. Geloof is vertrouwen dat wat God belooft waar is. Dus geloof die ging zo achter de belofte aan. Dat ging helemaal goed. En toen op een bepaald moment, toen dacht geloof, waar blijft ervaring eigenlijk? En het was maar een smalle loopplank, dus hij valt eraf. En waarom? Omdat hij, als het ware van, ja, ervaar ik het wel? Voel ik het wel? Krijg ik nog een teken of zo? Snap je? Dan ga je uit koers. Terwijl als geloof gewoon op belofte gericht blijft en die blijft doorlopen. En die zegt bijvoorbeeld met Psalm 23, ook al moet ik gaan door een dal vol schaduw van de dood. Ik zal geen kwaad vrezen, want u bent met mij. En je moet naar het ziekenhuis. En je bent heel angstig, je voelt je helemaal alleen. Maar je houdt je vast aan die belofte. Dat je een moeilijke stap moet maken. Weet je wat er dan gebeurt? Als geloof zich op die belofte blijft richten, dan staat hier nog eentje, dat is ervaring. Dan komt er op een bepaald moment komt de ervaring daar vanzelf achteraan. Dus op een bepaald moment als geloof zich richt op de belofte, dan gaat geloof komt naar de overkant. Maar ervaring komt er achteraan. Dus op een bepaald moment als je naar het ziekenhuis gaat, of je gaat misschien wel een tijd naar het buitenland om daar te werken. En je ziet er tegenop en je voelt je misschien wel alleen. En dan ga je je vasthouden aan de Bijbel, aan de Bijbelse boodschap. En ik geloof, en dat heb ik ook heel vaak gehoord als dominee, dat als mensen zo zich vasthouden aan de belofte, dan zeggen ze, nou dominee, toen ik op de operatiekamer kwam, toen kreeg ik toch rust. Dus, dat is weer die ervaring, mocht ik toch bemerken dat hij er was. Dus eigenlijk in die verhouding. Dus niet denken van, oh jongens, als ik een teken heb gezien, is het pas echt. Nou ja, geloven is niet een teken zien, is ook niet voelen. Geloven is vertrouwen op de belofte, op de openbaring van God. Dus dat zou ik eigenlijk willen zeggen. En we hebben ervaring wel nodig, maar die komt er ook achteraan. Als je vertrouwt op God, laat hij ook momenten voelen dat hij er echt is en dat hij leeft en dat hij jou blijdschap geeft of rust, inspanning. Dat zou ik eigenlijk willen zeggen, ja.
En nog een vraag ingaande op uw verhaal. U voetbalde en op een gegeven moment toen kwam u bij uw voetbalvrienden en vertelde dat u christen was en dat ook wilde uitdragen. Zijn er nog van die vrienden ook, zijn hun ogen ook nog open gegaan? Of bij een aantal misschien?
Ik heb, was er een vriendengroep, hè, van denk ik wel zo'n 10 vrienden, waar je ook samen daarna natuurlijk de derde helft beleefde in de kantine, daarna uitging, op vakantie zijn we geweest. Maar toen ik inderdaad zo ervoer dat God er was, dat ik mijn mond niet meer kon houden, toen wilde ik nog net zo goed vriend van hun zijn en mijn liefde aan hun geven, want we konden heel veel van elkaar verdragen. Dus zij keken, ik kon ook mijn verhaal aan hen kwijt. Het was niet zo van, Emiel, nu hoor je niet meer bij. Maar tegelijk is het wel zo, als zeg maar de ontmoeting vooral betekent met elkaar uitgaan of drinken. En daar deed ik niet meer in mee. Ik zeg niet dat uitgaan verkeerd is en in een cafeetje een lekker biertje drinken. Dat doe ik nog heel graag. Maar als je niet meer eigenlijk dat helemaal datzelfde leven, dat was toen eigenlijk een beetje leven van uitgaan. Als dat wegvalt, ja, dan merk je uiteindelijk dat er een paar vrienden eigenlijk overgebleven zijn. En die heb ik ook nog vorige week ontmoet. We zijn nu allemaal 52, we zijn 53. En dan gaan we ook naar Apeldoorn, gaan we weer lekker in een cafeetje een biertje drinken. En dan, één jongen die is weer meer met geloof bezig. Ik was wel degene die daar dus het meest mee opgroeide. Die had het ook achter zich gelaten, wel een soort andere opvoeding. Een andere jongen kan ik daar altijd nog weer echt mee spreken. Waarvan ik altijd nog hoop dat hij op een bepaald moment ingewonnen wordt. Maar ik weet dat het niet in mijn macht. Ik mag getuigen en hij overtuigt. En dat geeft me ook weer ontspanning. Dus zeker, vriendschappen bestaan nog. En tegelijk zie ik daar mooie dingen. Maar dat was niet, ja, ook dat is even ook weer. Soms moet je ook geduld hebben. En gaat dat niet op de manier zoals jij dat wil. Maar gelukkig wel de waarde dat ik vrienden heb gehouden uit die tijd vind ik super. Ja. En waardevol, ja.
Dank u wel. Dan wil ik u graag vragen of u met ons wil eindigen.
Ja, dat wil ik zeker doen. Ik wil eerst ook nog tegen jullie zeggen, hey, ik vind het super fijn dat ik hier zo met jullie mag zijn. Toch wel een beetje op een andere manier dan anders, hè, als ik echt preek. En tegelijk was ik misschien ook wel weer te veel aan het preken net. Ik heb jullie wel de kans gegeven om mee te denken, maar toen ik een aantal dingen vroeg, was het van, nou, ik zag geen hand. Dus dat ligt dus een beetje aan jou en aan mij, hè? Maar ik zou zeggen, het onderwerp, hoop ik, dat jou bezighoudt. En van mijn verhaal wil ik vooral dat je onthoudt dat God goed is. Dat God zo genadig is. Dat ik hier als dominee sta, dat echt dankzij hem is. Dat hij de eerste was en is. En ja, ik wil vooral inderdaad dat benadrukken. Hoe groot, hoe trouw God we hebben. Zelfs als we andere wegen gaan. Nou, ik wil samen met je bidden. Barmhartig en genadig God, liefdevolle Vader in de hemel. Dank u wel, Heere, dat wij ook mogen weten dat er een God is in de hemel. Dank u wel dat wij ook mogen weten dat we een God hebben die leeft. Er zijn een boel goden met een kleine letter waar mensen voor gaan in het leven. Voor bezit en voor eer. Of misschien wel voor genot. Het zijn allemaal goden met een kleine letter. Ze kunnen ons wel eventjes wat geven misschien, een kick. Maar Heere, ze kunnen niet praten. Ze hebben geen oren. En ze kunnen zich niet ontfermen op de moment als we het nodig hebben. Maar er is maar één God die werkelijk leeft. En ik dank u, Heere, dat u dat ook in het leven ook nog steeds laat zien. Ook in deze gemeente. Dat er soms zo weer mensen ingewonnen worden. En waardoor komt dat, Heere? Omdat u zelf aan het werk bent. En dat is in het leven van de dominee zo geweest. En daarom willen we u groot maken. Maar dat geeft ons ook verwachting in het leven van deze jongeren. Heere, laat niet varen het werk van uw handen. Maar wilt u hen ook opbouwen in dat allerheiligste geloof dat u wil geven door uw woord en geest. En schenk hen, Heere, ook ervaring, die momenten in hun leven, dat ze ook bemerken, Heere, dat u te vertrouwen bent. Dat u ook daadwerkelijk helpt, troost, kracht geeft. Vergeving schenkt als we gefaald hebben. Heere, we hebben u lief, Heere, dat u dat ook steeds weer wil schenken. Heer, ik wil u zo bidden, wilt u ons ook helpen om ook verder te wortelen in het geloof. U roept ons ook op om het geloof te beoefenen. Dat betekent ook dat we ons mogen verdiepen in het geloof. Ook in de fundamenten van het geloof. Want anders, Heere, dan heeft ons geloof ja toch maar hele ondiepe wortels. We leven in een tijd waarin er zoveel aangereikt wordt om ook ja, verder dat geloof te verdiepen. En ons verstand doet daar ook in mee. Heere, wilt u ook deze jongeren opbouwen. En Heere, ga zo met hen mee. Ook in die weg met u. Heere, dat mensen op die weg met u mogen ervaren dat u er bent. En dat als we zo met u leven, dat het net als op die loopplank is, dat we op bepaald moment ook dat meer en meer zullen gaan ervaren. Vaak op onverwachte momenten. Maar dat u ook laat zien dat u er bent. Wees ook bij diegenen die zich misschien wel wat herkennen in die jaren van de dominee. Je bent hier gekomen, misschien wel omdat je vader en moeder het zei. Of dat je misschien zegt, ik ben hier wel, maar tegelijk ook niet. Omdat er een heleboel dingen zijn waarmee je bezig bent, waarvan je ook wel weet dat zij niet in dat spoor zijn van u. Wij danken u, Heere, dat u ons dan ziet. Dat u ons kent. En dat u ook ons gevormd hebt. En dat u ook vanmiddag in deze dienst, ja, ook door dit gebed, ook heel dichtbij komt. En ik wil u bidden, Heere, zie ook, Heere, diegene aan. En raak ook diegene aan. En dat hij ook mag ervaren, Heere, dat uiteindelijk dat leven zonder u ten diepste ja, leeg is. Maar dat hij ook mag ontdekken dat het leven met u een leven is waar je niet van afknapt, maar juist opleeft. En dat diegene ook mag weten dat hoe ver je ook afgedwaald bent, dat wij een goede herder hebben die nog verder komt dan het diepste plekje, waarvan wij denken, daar kan hij niet komen. Omdat u bent afgedaald in ons bestaan. Levende God, verhoor zo onze gebeden in de naam van uw Zoon Christus Jezus, uit genade alleen. Amen.
Voordat we het zegenlied gaan beluisteren en zingen, even Nog twee dingen. Allereerst, jullie kunnen zo meteen naar hiernaast gaan om lekker even wat te eten. Misschien wat vakantiebelevenissen te delen als je elkaar nog niet gezien had. En uiteraard kun je ook verschillende mensen van de leiding of de dominee misschien nog wat vragen stellen. Of een gesprek aangaan als je nog wat vragen of opmerkingen hebt, mocht hebben. En 11 december is, als ik het goed heb, de volgende bijeenkomst. En dan zijn jullie weer van harte uitgenodigd. Wil ik jullie vragen om te gaan staan en dan gaan we het zegenlied zingen.
Children, and that children, and that children.